Dit is de podcast van
Omroep Friesland. Bureau de Vries, Simmerpeteer.
Bekende Friezen vertellen over haar libben, over haar jonge jaren, de carrière die ze maken haar, de hege toppen en de diepe dalen. En het paard dat ze kiezen of niet gedwongen kiezen moesten. Omdat er een keerpunt wie dat het libben volslein verloren.
Ik zit in een auto in Ljouwert en ben op weg naar een persoon die meerdere kantelingen in het leven mij maken heeft. Het is Mirka Antolovic. Mirka Antolovic is in Ljouwert en omkrieten bekend als gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Dat nou pro is en daarvoor GroenLinks Partij van de Arbeid. Ze is directeur van Toomba. Dat is, nou ja, om het in de volksmond te zeggen, het antidiscriminatiecentrum in Ljouwert en Friesland. En Mirka heeft een vluchtverhaal. Als jong famke moest ze vluchten uit ex-Joegoslavië. Ze heeft meerdere kantelingen. Die vlucht vanzelfs als jong famke. Daarna wie er nog een belangrijke zaak dat een veroring in elk geval in haar wezen teweegbracht heeft. En recentelijk had ze weer een beweging maken. Ze is uit de gemeente gestapt en dat deed ze omdat ze haar net thuis viel in die nieuwe partij Pro. Goedemorgen.
Goedemorgen,
Mirka Antolovic.
Dank.
Ik heb je al een beetje geïntroduceerd in mijn auto.
Oké, nou, welkom.
Dankjewel. Mirka, we zitten lekker aan een bakje koffie. Ik heb daar in de auto geïntroduceerd als iemand die meerdere kantelingen of in elk geval bewegingen in het leven had, die van invloed op die wezen west hebben. En ik geef hem maar even terug in dit gesprek. En eigenlijk moeten we toch maar die jeugd beginnen. Vertel, waar ben je opgegroeid?
Ik ben, hou je vast, in Jochovac opgegroeid. En dat is in Noord-Bosnië. Dat was toen voormalig Joegoslavië. En Bosnië was een van de 6 republieken. Opgegroeid met mijn moeder. Zij was alleenstaande moeder. En opa en oma. Dus ja, met de kippen, varkens, koeien om me heen. Naar de basisschool daar geweest. Tot mijn 11e.
En toen?
En toen? Ja, toen was het nieuwjaar en was vuurwerk, dus dat was leuk. Maar dat vuurwerk herhaalde zich in maart, april weer. En het was geen vuurwerk, dat waren de granaten. En de oorlog begon. In 12 april, dus ja, net april is altijd voor mij, iedereen is heel blij dat het voorjaar is. Het is voor mij altijd wel een beetje een zwart randje heeft april altijd. Ja, toen zijn we gevlucht via Kroatië. Kroatië, Slovenië en dan weer Kroatië. Een jaar later naar Nederland gekomen.
Nou, zullen jongere mensen het hele verhaal van Joegoslavië net helemaal precies meer weten. Wat wie de reden van je vlucht?
Nou, de oorlog. Er is een oorlog uitgebarsten toen alle republieken onafhankelijkheid wilden. Dus Joegoslavië, het was een federatieve republiek met 6 republieken en die wilden allemaal onafhankelijk worden.
Ja, daarvoor ziet Tito daar als... Ja, wie het een dictator?
Ja, volgens het boekje was het een dictator. Ja.
En volgens jij?
Volgens mij was het een goede leider.
Oh, echt?
Ja. Ja.
Omdat dat hier natuurlijk net zo schoen waar.
Nee, natuurlijk werd het hier niet zo gezien. Want, en dan wordt het heel politiek. De afzetmarkt, het kapitalistische afzetmarkt, was daar niet welkom. En wat ik zeg, volgens het boekje was het een dictator. Want hij was tot aan zijn dood in 1974 is er besloten dat hij tot aan zijn dood president blijft. En er was wel zeker een regering. Alle republieken hadden ook een eigen regering, een eigen premier of president. Dus het was niet zo'n alleenheerser zoals we Saddam Hussein kennen, nee, of anderen. Alleen ja, het feit dat hij niet echt gekozen is, of dat hij dan op een gegeven moment gekozen is tot aan zijn dood, ja, dat vind ik dan wel een dictator. Ja. En het feit dat je geen kritiek mocht leveren op zijn doen,
ja,
en handelen, ja, dat maakt hem tot een dictator. 9 maanden voor mijn geboorte is hij te overleden, precies. Dus ik ben verwekt, waarschijnlijk, uit verdriet. Dus dit was echt voor mijn tijd. Wat ik wel weet is inderdaad, en als ik de beelden terugzie, dat het bekend werd, 3:15. Ik zie die beelden natuurlijk vaak terug, vooral nu op sociale media. Dat een wedstrijd, nou vergelijk het met de Ajax-Feyenoord speelden. En die werd stilgelegd en alle spelers huilden. Heel stadion huilde. Ja, dat is niet in scène gezet. Dat is echt. Iedereen wist wat ons te wachten stond. Want ja, dat viel een sleutel, viel eruit. En ja, dat betekende dus dat de. Nou ja, ik kan het niet anders zeggen dan dat de westerse machten dus de kans gewoon zagen om het uit elkaar te halen. Nou, het hoefde niet per se uit elkaar, maar hoe moet je heersen? Verdeel en heers. Mm-hmm. Want ik zag ook alle. Alle toespraken van Tito begonnen van: wees je van bewust, zolang we samen zijn, zijn we sterk. Wees je van bewust en broederschap en eenheid. Broederschap en eenheid, dat werd geïndoctrineerd. Maar hij heeft gewoon 1 generatie te kort geleefd. Het was gewoon een oude man om dat nog 1 generatie nog door te laten gaan, zodat iedereen daar ook echt mee kon leven en
ja,
echt in
geloven. Ja, van Uchoog, dat als dat nog ja, 50 jaar nou, worden hier of 20, 30 jaar.
Ja, dat, ik ben geen helderziende, dat weet ik niet.
Maar die Uchoog,
mijn gevoel zou dat wel, is het wel. Want als je echt ieder 30, 40 jaar een oorlog meemaakt, blijft haat bestaan, hè? Want er is altijd een wederpartij. Mm-hmm. Maar als je als 1 generatie zonder oorlog zou opgroeien, dus met elkaar samen, ja, dan vergeet je het of dan is dat wat verder weg. Dan heb je geen reden. Kijk, nu heeft iedere. Mijn opa was in de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar zijn dingen gebeurd onder de volkeren. Nou, dan zou je zeggen, ja, mijn moeder niet, maar die maakt dat ook mee. Ik maak het mee. Dus er is continu, iedere generatie maakt ruzie onderling mee.
Het krijgt geen plak.
Nee.
Nee.
Nee, het geneest nooit. Nee. Het blijft maar steeds.
Ja. Oké, dan bist Alve en dan komt er dat vluchtverhaal. Wat herinnerst je daarvan?
Ja, wat ik me daarvan herinner is dat ik heel bang was voor de oorlog. Want ik keek altijd naar de partisanenfilms en al die bombardementen van de Duitsers. En de nazi's trouwens. In Joegoslavië werd altijd gezegd dat waren de nazi's. Niet zozeer Duitsers. Dus wij hadden ook geen hekel aan Duitsers. We hadden een hekel aan nazi's. Dus dat zouden we hier wat vaker ook moeten zeggen. Mm-hmm. Benoemen welke ideologie erachter zit. En niet zozeer het volk is niet schuld. Nee. Maar wat ik me dus daarvan herinner is dat ik heel angstig was. En toen kwamen er langzaam. Kijk, de oorlog was niet in 1 nacht. Het kwam een beetje vanuit Kroatië. En in de zomer 91 kwamen de eerste vluchtelingen uit Kroatië naar ons. En die vertelden wat. Maar het was nog ver weg. En mijn familie geloofde er heilig in dat niet naar Bosnië kwam. Want ja, hoe dan? Wij kunnen toch niet verdeeld worden? Want dus in 1 huis zitten verschillende nationaliteiten, als je ze al nationaliteiten kan noemen. En maar ik dacht, ik weet het zo niet. En het vluchtverhaal was vooral dat ik dacht, nou, komen we überhaupt ooit terug? En mijn moeder dacht, 2 weken vakantie en dan gaat het wat rustiger worden en dan komen we weer terug. Ik weet dat ik letterlijk het huis omhelsde. Zo van, nou, tot ziens en ik hoop dat je hier blijft staan. Nou, dat is niet zo. Het is helemaal plat gebombardeerd. Het is gebombardeerd en daarna hebben we het helemaal plat moeten gooien. Dus ik herinner me vooral dat ik bang was nooit meer terug te gaan.
Maar hoe zich die onrin voor je. Je pakken je koffers. Ja. Hoe ging dat?
Je gaat op vakantie. Dat zei mijn moeder. We gaan even 2 weken naar tante, naar Slovenië. En dan komen we weer terug. En echt oprecht, Simone, ik dacht, nou, dat weet ik niet zo. Dat weet ik niet. Dus ik nam helaas te weinig foto's. Ik heb wel wat foto's meegenomen. Ik heb een videoband waar ik karatewedstrijd op deed. Ik denk, ja, wat neem je mee? Weet je, dat is heel stom. Je neemt wat mee om je nichtjes wat te laten zien. Maar je neemt niet mee van, oh ja, we gaan voor altijd weg. En mijn moeder heeft ook niet alle sieraden meegenomen. Wel wat, dus ergens was dat toch wel wat. Maar ook niet, heel veel documentatie, niet niks. Nee, ik denk dat je lang niet gelooft dat je echt vlucht. Dus dat,
maar win je mikbang, of je mem vooral, hè? Want als je al van binnen, heb je dat misschien nog net helemaal terug voor persoonlijk leed uit zijn van bombardementen, dat je oppakt worden? Of?
Ja, daar was mijn moeder vooral inderdaad bang voor. Dat heeft ze laatst ook verteld in een documentaire. Ik kwam op een gegeven moment, het volk moest verdeeld worden, dus kwamen er nare dingen. En een van die nare dingen is, ik ben dus opgegroeid met mijn moeder, dus geen vader. Niet in de geboorteakte, maar zoals mensen uit het dorp zullen herkennen, iedereen wist wel wie de vader was. Hè? Mm-hmm. En dat was dus geen Kroaat, dat was een Serviër. En ik had dus geen zuiver bloed. Ik woonde in een overwegend Kroatisch dorp. Er waren ook wel anderen, maar niet zoveel. Overwegend katholiek, dus Kroatisch dorp. En door de buurman ben ik op de lijst gekomen geëxecuteerd of in ieder geval op een lijst opgepakt of iets.
Foute lijst,
hè? Want ja, wat ben ik?
Ja. Maar dan ben je alven.
Ja, blijkbaar. Mijn moeder heeft de tip gekregen van wegwezen, want ze staat op de lijst. En andere Serviërs ook, hoor. Dus het was niet alleen maar dat ik als enige daar... Er waren nog een paar kinderen. Want er waren gemengde huwelijken. Die waren er heel veel. En in de dorpen ging dat vrij snel. Want de stad was veel gemengder. En de dorpen waren toch nog of katholiek, of orthodox, of islamitisch. Dus dat ging dan was je... Ja, je was altijd een beetje een andersoortige. Mm-hmm. Terwijl je dat zelf helemaal niet doorhebt.
Nee. Dat klinkt heel heftig.
Ja.
Hier staat als Ben extra terug?
Nee, daar is nooit. Er is ook nooit zo over gesproken. Weet je, het was gewoon een gegeven. Je staat op de lijst en je moet weg. Ik heb daar ook nooit iets mee gehad. Weet je, het is ook nooit
thuis. Mem had dat echt heel angstig geweest.
Ik denk dat zeker.
Heem te volle zoer?
Nou, niet echt. Nee.
Maar dat je als jong ben van het een op het andere moment voortmatte, begint toe kantelingen, dat het gigantische impact op je leven had.
Ja. Nee, ik heb op de middelbare school, ik ben best wel, ik kom altijd voor onrecht op. Dus ik handelde dat een beetje op de Balkanmanier. Dus ik deelde wat klappen uit. Dus ik moest bij een psycholoog komen of ik een trauma had van de oorlog. Nee, ik had geen trauma. Zo doe je dat. Hè? Even duidelijk maken dat je niet zo ver... dat je een ander niet mag pesten, dat je moet luisteren. En die psycholoog die bleef maar doorvragen of ik zo'n trauma had. Nee, ik heb geen trauma, we waren op tijd weg. Maar echt, het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt. Dat is het. Dat is niet zozeer... Die hele oorlog of zo. Natuurlijk is het angstig. Hè? Maar je maakt wel vaker angstige momenten, ook later in je leven. Dus zo erg heb ik dat niet meegemaakt. Wij waren echt op tijd weg. Alleen dat je nooit meer teruggaat. Ik vind dat later dat trauma komt. Dat je echt... Ja, iemand heeft bepaald dat jij nooit meer terug naar huis kunt. En dat terug naar huis is... De eerste keer dat ik daar... Dat was 6 jaar later. Nee, 7 jaar zelfs. 7 jaar later kom je terug waar je opgegroeid bent... waar je niet echt afscheid kon nemen, waar je niet... dat vind ik echt... Nou, als je van trauma kan spreken, vind ik dat echt... Laatst sprak ik ook klasgenootjes die daar zijn achtergebleven. Dus de Servische bevolking. En ik zei, wij moesten in één keer zo snel weg. Ja, maar zei ze, wij ook. Wij werden ja, weliswaar een dorp verder gezet. Maar het was net zo erg. Wij waren ook niet thuis. En je zag ze nooit meer. Totdat Facebook kwam, heb ik nooit geweten wie je waar was. Nou, dat is gewoon echt... Dat is gewoon
maar
echt.
Is het dan dat je... Craig zei, dat letter dat besef pas komt. En dat, ja, trauma... Ja, wat nou, is trauma? Maar
ja, later...
Het tekent je wel.
Ja. Nou, het is niet echt later. Ik heb dat altijd erg gevonden. Ik ben ook vanuit Limburg naar Leeuwarden gekomen om Thorbecke te doen. Om terug te kunnen gaan. He, om iets in de diplomatie te kunnen doen. Ik heb altijd... Nee, ik denk wel dat ik altijd wel bewust ervan was... dat wat er gebeurd is, dat verschrikkelijk is. En dat ik terug wilde.
Ja.
Dus dat... Maar echt over trauma als je het spreekt. Maar ik weet je dat ik dat zelfs heb. Laatst hebben we een vogeltje gevangen. En die was door een kat gebeten. En hebben we naar vogelopvang gebracht. En toen zei die vrouw, ja, morgen wordt hij opgehaald en naar Ureterp gebracht. Ik denk, wordt hij zomaar naar Ureterp gebracht? Dat soort dingen. Als ik ja, weet je, dat ergens speelt dat.
Dat tot een lukje ja. Iepen.
Wij wonen nog steeds in ons eerste huis. Hè? Geen haar op mijn hoofd dat we zomaar verhuizen.
Hessels Nightwacht, goh, hoe zou mijn leven west hebben als dit nou net gebeurt weer?
Ja, zeker wel. Heel vaak. Vooral als je dan teruggaat en dan zie je je klasgenootjes. Hè? Waar zijn zij terechtgekomen? Hoe zijn zij? Ja, kijk, hier kwam ik... En dan ben je, dat heb ik ook een keer in de raad gezegd... je bent overnacht, heb je geen naam. Ben je een vluchteling? Ben je een statushouder? Je bent niks. Je bent gewoon niks. Je bent gewoon dat documentje. En over jou wordt gesproken, voor je wordt bepaald. Zelfs of je trauma hebt of niet, hè? Wordt al voor je bepaald. En ik dacht, ja, en daar was ik gewoon de kleindochter van... Iwan, die ook in de gemeenteraad zat. Mijn moeder werkte bij een RDW, waar je ieder jaar je auto registreerde en zo. Dus iedereen kende ons. Mijn oom was rechter, directeur, weet je. Dus dat was gewoon een bekende familie, zeg maar. En ik denk dat ik daar gewoon veel makkelijker doorheen was gewalst. Ik zeg ook wel eens, misschien was ik dan wel een super verwend... kreng geworden als ik daar was gebleven. Daar denk ik dan wel eens over na. Dat ik het daar wel met veel minder weerstand, veel minder hard werken.
De kamer zit een gegoed milieu.
Ja, waarschijnlijk. Ja, dat, zo zag ik het als kind niet. Nee. Maar als ik nu even terugkijk, ja, het was wel een mijn oma was analfabeet en mijn opa die heeft een cursus of zo gedaan voor elektricien. Maar goed, in die tijd was dat wat. En hij verhuisde een dorp verder om alle kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dus ook meiden. Nou, dat werd een kwalijk genomen. Want dat je laat... Iwan stuurt zijn dochters naar middelbare school... zodat ze zwanger terug kunnen komen, werd dat dan gezegd. Hè? Vrouwen hoorden thuis te zitten. Nou, daar had ik geen boodschap aan. Ik zeg wel eens tegen een vriendin... ik denk dat mijn opa echt zo'n D66'er was geweest. die had ook echt boven zijn bed de foto's van de gebroeders Kennedy.
Oh ja.
Ja.
Nou ja.
Dat, ja, heel, heel apart. Dat kan ik hem nu niet meer vragen. Maar die was wel heel, heel progressief voor zijn tijd.
Ja. Hoe hij zelf, dan komt hij in Nederland uiteindelijk naar... omzwervingen, zeg maar. Voor de famke dat intussen misschien haar tolven is. Of,
ja, was ik bijna 13.
Of bijna 13. Hoe weer dat voor jou? Want de taal spreekt net. Dan moestest die leven weer op een ei oppakken. En die mem ik.
Ja. Ja, kijk, we waren dus in Kroatië. En omdat ik dus een Servische vader heb... was daar niet het... Niet super fijn.
Nee.
Nee. Dus,
want zij waren de kwaden.
Ja, zij waren de kwaden. En op zich had het misschien wel gekund. Maar weet je, als jij dat continu hoort. Hè, en dat ze slecht zijn. Dat ze, op een gegeven moment was ik daar ook boos op dat hele volk. En, maar ik kon bijvoorbeeld niet schoollunch krijgen. Want ik was niet Kroaat. En Kroaat ben je als je een doopakte hebt uit de katholieke kerk. En ik ben gedoopt in de katholieke kerk. Alleen, ja, je neemt niet een doopakte mee als je vlucht. Dus mijn moeder ging naar de kerk en vroeg, mag ik doopakte voor mijn dochter? Ja, zegt hij. Nee, maar ik weet niet of ze gedoopt is. Ja, zegt mijn moeder, doop haar dan. Nee, maar iemand kan niet 2 keer gedoopt worden in het leven. Nou, toen vervloekte mijn moeder, haalde alle heiligen naar beneden. Op de, zo van, nou, dit wordt hem niet. Dit is echt... dus ik moet hier wegwezen. Want dit is nu lunch. Maar wat komt er dan? Ja. En wat komt er dan?
Wie bedreigend?
Het was nou niet heel bedreigend, maar je kreeg niet dezelfde kans. Je werd echt letterlijk gediscrimineerd. Dus dat was echt... Je werd uitgelachen hoe je praatte. Nou, bedenk dat Limburgers hier komen. Hè? Dus een beetje die vergelijking. Maar ja, en dan verder. En mijn moeder werkte in een vakantieoord. Want dat was aan de kust waar we waren. Voor 100 Duitse marken. En zoveel kostte onze woning. Want wij waren niet in een opvangcentrum. Dus dat was wel, het was wel zwaar leven. Dus toen heeft ze ons ingetekend om naar Denemarken, Canada of Nederland te gaan. Nou, Denemarken dacht ik, nou prima. Maar Canada, ik dacht, nee, daar ga ik dus echt niet naartoe. Want het is zo ver weg en dan kan ik dus niet terug. En Nederland dacht ik, het is veel te koud. En toen zei mijn moeder, nee, want daar groeien tulpen. Dat was de uitleg van Nederland. En toen weet ik dat ik dat was zomer 93, heb ik het boek van Anne Frank gelezen, of dagboek. En toen hoorde ik veel over of las ik veel over Nederland en zo. En nou, een paar maanden later zat ik er zelf. Maar ik herkende niks. Het was niet vlak. Er waren geen windmolens, want ja, ik was in Zuid-Limburg.
Ja.
Dus het was niet zoals ik dacht dat Nederland was.
Wie is nooit eenzaam of onwennig? Of...
Jawel hoor, wij kregen onze eerste telefoonrekening was 900 gulden. Oh. Omdat ik met een vriendin in Kroatië belde. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Eenzaam.
Want het klinkt alweer vrij makkelijk, alweer was verteld.
Ja. Ja, het was ook niet heel zwaar. Ik kijk ook niet echt zwaar terug. Het was, kijk, een kind is dat ook een beetje een avontuur. Hè? Je komt, het is nieuw, het is ook wel leuk. Hè? Het is ook niet zo dat je in een verschrikkelijk land terecht bent gekomen. Nee. En als je dan uit zo'n... Je vlucht dan naar Kroatië en dan... Dat land was ook nog in de oorlog. En ze lachen je uit om je accent. Je bent toch ja, iets minder... En dan kom je in Nederland en iedereen is aardig. Ik vond echt Nederlanders oprecht de aardigste mensen van de wereld. Niemand lachte me uit, iedereen hielp. Dus ik snapte ook nooit kritiek op Nederlanders... hoe ze vluchtelingen ontvangen.
Nee.
Dat was echt, ik zou zeggen, met beide armen... door de hele gemeenschap ontvangen op school. Dan in de kerk, maar ook op straat. Iedereen was nog nieuwsgierig, dat kan ook. Hè? Er kwamen 2 famkes, ja, dat waren meisjes. Maar ik werd verliefd toen ik op vakantie was in Kroatië. En toen heb ik mijn man geïmporteerd, zeg ik altijd. En ik ben in mijn eerste jaar van Thorbecke ben getrouwd. Want anders kon hij hier niet naartoe komen. Nou, ik moest heel altijd uitleggen dat ik niet uitgehuwelijkd was. Dat ik niet zwanger was. Ja, anders kon hij hier niet naartoe komen. Dan moesten we trouwen. Nou, dan deden we dat. Gewoon heel pragmatisch. Dan doe je wat je moet doen. En ik heb wel na mijn afstuderen... Heb ik nog wel gesolliciteerd in Limburg... om toch weer terug te gaan naar Limburg. Omdat mijn moeder daar woonde, vrienden woonden daar nog en zo. Maar inmiddels had mijn man hier werk. En hadden we ook hier wel vrienden opgebouwd. En hij zegt, ja, dan ben ik 's ochtends om 8 uur op een tankstation in Limburg. Krijg ik een concert over mij heen, hoe ze praten.
Oh, ja.
Dus hij had net een beetje Nederlands geleerd en zo. Dus toen dachten we van, we blijven in Leeuwarden. Ja. En toen is een jaar later ook mijn moeder naar Leeuwarden verhuisd. Zo van, nou, wat moest zij dan alleen in Limburg? Dus... Nee, ik voelde me in Leeuwarden... dat was een keuze. Dat is anders dan in Limburg. Daar moest ik naartoe, daar werd ik neergezet. Maar Leeuwarden was gewoon keuze, zoals jij ook... van de ene dorp naar de andere zou verhuizen. Dus dat voelde anders. Dat voelde, hier was ik nooit vluchteling.
Ik kwam met die vluchtverhaal. Toen zei ze, nou, er weer toch wel een orenkanteling in het leven...
Ja.
Dat is ter achterkamst waar die biologische huid weer. Want hij heeft al verteld, die man weer al in gesteend.
Ja.
Vertel.
Ik ben super trots dat ik de achternaam van mijn moeder heb. Dus ik heb ook geen vader in mijn geboorteakte. Dat vind ik wel jammer, maar super trots dat ik de achternaam van mijn moeder heb. Dus al heel geëmancipeerd in die zin. Maar er was altijd, natuurlijk moet je een vader hebben. Er werd altijd naar gevraagd en ik vroeg daar zelf ook als kind naar. En mijn moeder had een verhaal dat een man, dat is dan een vriend van haar, waar ze een relatie mee had, langdurig. Dat was dan mijn vader. Maar die woonde in Zuid-Bosnië, dat was voor verder weg. En hij werkte ook veel in het buitenland en zo. Dus ik heb die beste man ooit gezien, maar nooit. Die heeft me ook nooit erkend in de geboorteakte. Dus dat was zo, hè, gewoon. Ja. Alleenstaande moeder. Ja, met
hoe
een
het eigenlijk daar om alleen nog steeds een mem te wijzen?
En er waren, zo net toen ik het vertelde, dacht ik, er waren nog twee. Dus het was niet zo dat heel zelden, maar zeker, het was een katholiek dorp. Hè? Dus wat ik zei, mijn opa werd al verweten, je stuurde ze naar school om zwanger te worden. Dat krijg je daarvan, hè? Als je meisjes laat opleiden. Ja. Dus ik denk dat ze had het daar heel zwaar, hoor. Het werd echt, als ik nu ook terugdenk, echt die blikken, hè, ook naar mij. Oh, ben jij dat, weet je wel? En ik was altijd heel, heel amicaal met iedereen. En ze dachten altijd dat ik de dochter van mijn oom was, weet je wel, met de achternaam en zo. Nee, ik zei van Ivanka. Oh.
Nou ja.
En dat denk ik, toen besefte ik het niet. Maar nu denk ik, oh ja. Dus, en wat. Zij was overtuigd van dat haar ex-vriend dus de vader was. Maar ja, dat was nog even tussendoor een slippertje geweest. Rondom de dood van Tito. Ja. En het dorp, daar werd over gesproken natuurlijk. En, want ze zagen dus die man wel eens bij mijn moeder komen. Wij woonden tegenover een politiekantoor. Dorpspolitiekantoor, dat was niet heel groot of zo. En dus mijn biologische vader kwam wel eens op de koffie. En daar kwam ik uit voort, uit een kopje koffie waarschijnlijk. Maar dat had mijn moeder nooit zo in haar hoofd willen hebben. En bleef volhouden dat een andere man mijn vader was. En het lot wilde dus dat die meneer, waarvan zij zei dat hij mijn vader was, die is in de oorlog gesneuveld. Die is door de islamitische strijdkrachten om het leven gebracht. Dat was wel heftig. Ik hoorde dat in 1995. Toen waren we hier en toen dacht ik, ik ga mijn vader nooit ontmoeten. Nee. Ik had altijd wel hoop. Ik zie hem wel een keer. Ik zal wel een keer, als ik volwassen ben, ga ik wel naar hem toe. Maar hij was gesneuveld. Dus dat was wel een shock. Dat vond ik wel heel zwaar. Dat was ook een zware periode. Ook een teken van het volk, wie ben je, wat ben je. Hè? Dus dat, en ik had contact gelegd met zijn gezin. Dus ik heb heel goed contact met die mensen opgebouwd. En toch knaagde er altijd wat. Als ik daar was, ik werd op handen gedragen. Zijn vrouw, die heeft mij echt opgenomen alsof ik haar eigen kind was. En toch klopt het niet. Ik voelde me daar nooit. Ik voelde dat aan alles. Maar en tegelijkertijd voelde ik me schuldig. Want het klopte wel. Op een of andere manier wel weer. Hè. Mijn zusje heeft lang, donker, krullend haar. En toch, het was het niet. Ik weet dat ik op de bruiloft van mijn broer, ik noem ze nog steeds broer en zus, mijn beste vriendin hier appte. Ik weet niet wat ik hier doe. Om 3 uur 's nachts, ik denk, ik had een rol als zus.
Het viel er net.
Nee. Dus toen ging ik graven. Ik wist ooit, ik heb ooit eens iets gehoord als kind van een agent. Ergens heb ik dat opgepikt. Dus ik ging graven, zoeken. En dat was net als bij Spoorloos altijd zo'n tante die een keertje bij een etentje wat laat vallen. Echt, het is echt zo cliché als maar kan. Heb ik haar echt gevraagd van, kom maar op, wat weet jij daarover? En toen zei ze, mijn lievelingstante, die daar lijk ik ook het meest op. Ze zegt ook altijd, je moet mij geen geheimen vertellen. Ik ga dat niet voor me houden, dus doe het alsjeblieft niet. Dus, maar ze zei, één ding heb ik wel altijd voor me gehouden. En dat was dus dat verhaal dat wij toch vermoeden dat je niet van die ene man bent, maar van de andere. Omdat we vinden, dat is aan je moeder, niet aan ons. Dus broers en zussen. En nou, toen ben ik op Facebook gaan graven en zoeken. En daarmee gelaten. Ik had contact opgenomen met zijn vrouw, van die man. Want die kende ik. Die woonde dus tegenover ons en was trouwambtenaar. En dat was gewoon voor mij een hele leuke vrouw. En die had altijd snoepjes. En iedere zaterdag was daar een bruiloft. Dus dan kreeg je zo'n bloemetje.
Oh ja, ja. Ja.
Dus dat bewaarde ze voor me en zo. Dus ik had haar een berichtje gestuurd. Zo van, hé, leuk. En ze was ook enthousiast. En ze kwam thuis en vertelde haar man. Goh, weet je wie contact met me opnam? Dat leuke kleine meisje, Mirka. Ja, en toen dacht die man, oh shit, ze weet het. En toen heeft hij contact met mij opgenomen. Zo van, je weet het inmiddels. Ik dacht, ik kreeg zo'n bericht. Ik denk, hé, wat is dit? Nou ja, ik wist het wel, natuurlijk. Maar daar stond met geen woord in. Ik ben je vader. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen. Het is misschien goed om met elkaar te praten. Echt allemaal heel cryptisch eromheen. Nou, en toen hebben we contact gehad. Maar ik zei, hij zei, ik weet het zeker. Ik kan je zo de dag en de tijd noemen wanneer het was gebeurd. En ik ben ook op de hoogte gesteld dat je geboren bent. Ja, het is daar heel klein. Iedereen weet het. Het is zo gegaan. Nou, ik zeg, dat kun je wel leuk vertellen, maar ik wil een DNA-test. En dat was dus in 2014. En bijzondere daarvan was dat daar een hele grote overstroming was. En ik weet dat jullie, Omroep Friesland kwam hier bij mij in de tuin filmen en interview opnemen, omdat ik bezig was met een hulpactie. En toen vroeg je collega van, heb je daar ook familie wonen? En toen dacht ik, ik weet niet wat ik ga zeggen. Misschien wel de dichtstbijzijnde die er maar kan zijn. Maar ik zei nee. Omdat ik het niet 100% wist. Ik durfde het ook niet. Maar ja, dat vonden mijn opa, oma. Hun huis was helemaal overstroomd. Dus mijn vader. De hele familie van mijn vader woont daar nog. En nou, toen hebben we dus DNA-test gedaan. En toen bleek inderdaad 99,9998% dat hij de vader was. Dus dat was echt een omkeer. Dus als je het over oorlog hebt, ja. Maar dat was voor mij toch echt wel even dat je dan, oh, dat ben ik dus. Hè? Okay. En het is eigenlijk alle spoorloos verhalen komen overeen. Het was niet zo dat ik dacht, oh, ik zag de foto of ik zag hem en ik dacht, ja, dat is hem. Daar lijk ik zo op. Mijn man vond dat wel. We zaten de eerste keer daar en mijn vader die begon al dat en gooide het glas om. Toen zei mijn man, ik hoef geen DNA, dit is het. Dus dat, qua doen en laten geloof ik het wel. Dat,
en hoe ging hij daarmee om dan?
Heel nonchalant. Het is zo gegaan zoals het is gegaan. En
En zijn vrouw?
Ja, nou weet je, ik zeg heel nonchalant. Maar hij is heel veel gaan drinken. Hij is heel veel. Weet je, het was iets wat hij altijd met zich meedroeg. Hmm. Ja, mijn moeder vast ook. Maar mijn moeder heeft het op een andere manier gedaan. En als hij dronk veel. En het was iemand die graag onder mensen was. En graag vertelde. Dus dat heb ik ook niet over van een vreemde. Dus hij vertelde dat altijd. Als hij dronken was, vertelde hij het aan iedereen. Dat hij nog een kind had. Alleen zijn vrouw wist het niet. Ja. Dus dat is niet goed verlopen toen zij erachter kwam. En niet zozeer naar mij toe, maar uiteraard tussen hun. Ja, ze waren toen wel, wat zullen ze zijn, meer dan 20 jaar getrouwd of zo, denk ik. Ja, zoiets. En zij kwam erachter. Ze kende mij, ze kende mijn moeder. Dat is wel verschrikkelijk. Ja, dat was wel een schok, inderdaad. In één keer in rap tempo wist de hele stad het. Ik was daar in de zomer. Nou, ik was bijna paparazzi's. Want mijn vader was ook wethouder 10 jaar en korpschef geweest. Dus dat was wel een Ja,
dat was een houten methode.
Ja, dat was een buitenechtelijk kind. En, ja.
En hoe is het met hun Arun dan?
Ja, ze zijn bij elkaar gebleven. Maar dat is, hij is nu 1,5 jaar geleden overleden. En ik heb in al die tijd, toen hij leefde, geen contact met haar gehad. Omdat hij zei, nee, doe maar niet, doe maar niet. Nou, ik denk, doe maar niet, dan doe ik het ook niet. Maar nu wel, nu hij overleden is. En ja, ze zei, weet je, ik heb het hem gewoon kwalijk genomen dat hij het nooit verteld heeft. En dat,
dat had de rest van de wereld het eigenlijk wel wist.
Ja, dat is vooral heel kwalijk.
Dat is een grote leugen in de wereld.
Ja, dat is dus echt... en dat is zowel voor haar als voor mij natuurlijk. Hè. Ja. Ik word verzwegen en voor haar wordt iets verzwegen. Ja. Dus dit was wel heel fijn. Ja, het is natuurlijk heel verdrietig dat hij overleden is. Maar het was ook wel... Ja, fijn ook om dat stuk ook met haar af te ronden. Hij heeft nog 2 kinderen en ik heb dus nog een broertje en een zusje.
Maar de zij is van dat wie de grote kanteling in mijn leven.
Ja.
Waarom?
Ja, weet je, op een gegeven moment als je gaat twijfelen... en ik begon, eigenlijk twijfelde ik altijd. En dat is, ik vind het dus ergens toch heel belangrijk te weten wie je bent, waar je vandaan komt. En ik... De hele familie van mijn moeders kant, dat zijn sporters, dat zijn wiskundigen dat, en ik niet. Ik haat sporten en wiskunde, ik red me wel, maar dat is niet mijn, mijn passie. Dus ik leek in dat opzicht nooit echt op hun. En op mijn moeder ook weinig, ook qua interesses. Hè, dus de politiek en zo. Met mijn opa kon ik dat nog wel wat en met mijn oom, maar voor de rest niemand... zijn heel anders. Dus ik had altijd wel behoefte om op iemand te lijken... of ergens iets terug te zien. En toen kregen we onze dochters en die lijkt sprekend op me. En toen maakte mijn schoonmoeder ook een opmerking. Oh, ze heeft echt jouw mond. Van wie heb jij dat? Dat hebben je ouders helemaal niet.
Nee.
Dus dan gaat dat echt... en dan weet je het gewoon niet. Je snapt jezelf niet altijd. En toen dat eenmaal er was... Daar kwam rust. Ik hoefde niet meer te stuiteren. Ik hoefde me niet meer te bewijzen. Dat is wat het is.
Het joeg hij een plak.
Ja.
Ik ben wat ik ben.
Ja, precies. Ja. Dat.
En hoe wie de verstandhouding met Hest... met hem nog een hele goede boon opbouwen kan.
Ja, ik heb... Dat klikte wel gelijk goed. Wat wij hebben niet echt... We hebben elkaar altijd in het geheim moeten treffen. Omdat zijn gezin dat niet accepteerde of wenste. Of hij daar niet iets in wilde. Dus dat was wel jammer. Maar we belden wel veel. Dus ook toen ik in de raad kwam. Toen belde ik hem regelmatig. Van hoe moet ik dit aanpakken? Hoe moet ik dat aanpakken? Met de burgemeester. Ik denk stilhouden. Je moet niet tegen de burgemeester ingaan. En nou, dat soort dingen. En verkiezingen. En nou, dat was iets waar wij... Want hij had politieacademie gedaan. En daarna bestuurskunde. En dus vanuit... En ik heb altijd getwijfeld om iets... in het veiligheidsdomein te gaan doen. Dus nee, dat had ik zeker... Maar gek genoeg, ik hoefde ook niet per se een band. Dat was al duidelijk. Het was al helder. Dus dat is gewoon wel fijn. Dus dat,
En die mem, hoe heeft die erop reageerd?
Ja, zij houdt vol dat ze het niet wist. Dus dan stopt het ook.
Ja.
Ik denk, ik laat het ook maar zo.
Maar die identiteit is toen volledig geworden.
Ja, dat is echt, toen pas inderdaad.
Die huid is Orly Lien verstoren. Wie is het op zijn begrafenis? Ja. Hoe dat?
Ja, dat kon. Dat was heel bijzonder. Ik ben zelfs in de advertentie opgenomen. Ja, dat vond ik heel prettig en fijn. Maar dat is natuurlijk veel te laat. Dat had ook eerder... Voor hem had dat eerder gemogen. Dat was wel fijn. En tegelijkertijd, ik stond daar met allemaal vreemden.
Ja.
Ik stond daar met mijn dochter. Ja, ik kende die mensen niet. En iedereen wist wel wie ik was... Maar ik kende ze niet.
Nee.
Dus dat, dat was wel vreemd.
Ja.
Ja.
Maar wel mooi dat ze erbij bij zijn koers.
Ja. Nee, dat was zeker. Ik ben ook net iets eerder geweest toen hij ook nog even leefde. Toen zei hij, je bent toch niet komen afscheid te nemen? En, nou, ik ga niet dood hoor. Ja. Ja, ja. Maar dat kon hij amper uitspreken. Toen was het al, dus het was wel duidelijk dat hij kwam te overlijden. Maar, dus dat vond ik waardevol.
Intussen heeft hij die politieke carrière hier opbouwd. Directeur van Toomba. En recentelijk hier is een lijstenkanteling.
Ja.
De stapste uit de politiek en eigenlijk ik uit principiële oewagings.
Ja. Klopt. Ja, nou, allereerst, ik was er al 10 jaar. Dus het is niet zo dat ik dat helemaal alleen uit principiële overwegingen kwam. Het was ook al genoeg geweest. Alleen het principieel gaf het doorslag, gaf de fusie met GroenLinks door. Dat was niet waar ik voor in de politiek ben gegaan, die principes. Ik vind, je gaat in de politiek vanwege een overtuiging. En niet vanwege het grootste willen zijn. En de reden dat we met GroenLinks gingen, ging niet vanwege inhoud. Maar we moesten grootste blijven. Ja, dan is zo opportunistisch dat je mij kwijt bent. Op een gegeven moment dacht ik, ik wil daar ook niet zuur zitten doen of zitten blokkeren al dit traject. Dus ik heb toen eerst afstand genomen als fractievoorzitter. Ik denk, ja, dit traject is niet mijn traject. Maar ik ben wel gekozen voor 4 jaar, dus ik blijf ook zitten. En ja, mijn fractie was mijn fractie. Daar veranderde niks aan. Dat waren nog steeds PvdA-mensen. En GroenLinks was ook een leuke groep mensen. Dus daar was ook niks mis mee. Maar dat zegt dus, ik kon ook goed samenwerken met VVD, bij wijze van spreken. Dus dat zegt niet gelijk dat we dan 1 fractie moesten worden. Dus dat heeft me ook, dat was ook echt afscheid. Ik heb daar ook echt lang, lang mee rondgelopen. Dan, en tegen Patrick van het Haar zei ik, als je het heel dramatisch maakt, was het net als het vallen, uiteenvallen van Joegoslavië. Je hoort ergens niet meer bij. Je was PvdA, maar dat is er niet meer. Dus waar hoor je nu weer bij? Ik heb nu weer het gevoel dat ik nergens dan bij hoor. Wie ben ik dan? Of wie? Maar waar hoor je dan bij? En dat vind ik dan wel, dat vind ik nog steeds wel moeilijk. Dus ik ben nog steeds wel lid. Dus ik schort steeds het opzeggen op. Niet over het uit overtuiging, maar meer dat ik denk, ja, en dan? Wat dan wel? Dus ja, misschien helemaal niet politiek, maar dat, vanaf mijn 7e roep ik dat ik iets in de politiek wil. Dus ik weet het niet. Ik ben daar nog niet over uit. Maar, dus ik geef ze nog een beetje voordeel van de twijfel, maar ik zie het somber in. Het is niet echt mijn club meer. Nee. Zo, wel de mensen. Dat is het stomme. Al die mensen die er nu zijn, zijn wel mensen waar ik graag mee omga en die ik ook vertrouw. En die ik, maar dat is niet waarom je in politiek gaat. Die mensen zie ik anders ook wel. Ja. Dat zijn de overtuigingen.
Als laatste vraag, als die kantelingen in het leven benijk is, welke het de meeste invloed had?
Nou, op persoonlijk gebied dus het vinden van mijn biologische vader. En echt, het levensverloop was toch de oorlog. Ja, dat kan niet aan. Ik denk niet dat ik ooit naar Nederland was gekomen.
Nee.
Dat denk ik niet, nee. Misschien heeft God toch het goed met me voor gehad.
Je jaren het verhaal van Mirka Antolovic over haar kantelingen in het libben. Na je week komt er weer een simmerpartier online. Dan praten we met Ted Roosendaal. Ze rekken uit het werk en moest daar zelfs heel dol op een nij uitvinden na een val. Want ze hier hersentrauma.
Het is een fysiek trauma, het is een mentaal trauma, het is een voor en na, het is een levensbreuk. Hè? Dus, en die is jip en die is intens. En ja, ik had de kracht om te zien naar de dingen die het bracht had. Maar ik had ook de compassie met mezelf voelen om ook net voor te hellen wat het kosten had.
Nije Wieke Snijn, 12 juli, Ted Roosendaal in het Simmerpartier. Een podcast van Bureau de Vries.